Goedenavond, we gaan verder met het laatste deel. Althans wat betreft het dienen in het lichaam van Christus. En dan rond ik daarna af met samenkomen tot Gods eer. Nou, ik hoef geen inleiding te houden, die heeft Pieter gehouden. Dus ik kan gewoon gelijk met het onderwerp beginnen. En ik hoop dat u het schema goed voor ogen hebt staan. Ik praat met u over oudsten en opzieners. En dat is de opdracht die ik voor dit gedeelte heb. En waarom staan we daar nou wat uitgebreider bij stil? Omdat dat vormen van dienstwerk zijn die gelden voor onze tijd. En ik denk dat het best goed is om daarover na te denken met elkaar. Niet alleen dienaren dienen of verrichten dienstwerk, maar ook oudsten en opzieners doen dat. En je zou kunnen zeggen, wat opvalt is als je de schrift leest, dat gelovigen meerdere vormen van dienstwerk in zich kunnen verenigen. En ik vind het mooi dat ik las dat en ik heb nogal wat open gehad, dat een van de mensen die ik open had schreef van, dat zal dan vanzelf wel blijken, want mensen maken dat niet uit, maar dat doet God. En ik heb een mailtje van iemand gekregen en daar stonden twee opmerkingen in van een zekere Henry Ford. Die schijnt iets met auto's te maken te hebben. En Henry Ford zegt dan, en ik vertaal het eventjes, ik geloof dat God zaken leidt en dat hij geen advies van mij nodig heeft. Met God aan het roer geloof ik dat alles aan het eind blijkt ten goede geweest te zijn. Waarom zou ik me dan zorgen maken? Ik denk dat het een aardig is om mee te nemen als een richting. Voordat ik met u ga praten en ga kijken naar oudsten en opzieners, wilde ik gaan naar een woord dat in de MBG-vertaling die u voor u hebt liggen, vertaald wordt met lijden, vooraanstaan en voorstaan. Nou, dat hebben we gehad en ik heb het voor u daar staan. En wat doen we? En het zou heel goed zijn als u dat voor uzelf kunt doen, in plaats van lijden, voorstaan en voorgaan, is het goed om gewoon letterlijk het Griekse woord wat daar staat, proestemi, te nemen en dat consequent in uw tekst te lezen, voorstaan. En ik denk dat je dan het krijgt voor hem staan in tot dienstwerk. Dus inzetbaar zijn voor de gemeente, door hem inzetbaar gemaakt worden, dienend. En ik denk dat het best een belangrijke zaak is, dat voorstaan, dan blijf je weg bij allerlei gedachten rond dat lijden en dat soort zaken meer. Maar degene die zich inspannen, die voorstaan om dienstwerk te verrichten, zijn niet hoger in rang of iets dergelijks. Want als we één ding de afgelopen jaren goed begrepen hebben, is dat er tussen een gelovige en Christus geen mensen horen. Het is de gelovige die staat ten opzichte van Christus. Er moet niets of niemand zijn tussen Christus en de gelovige. Het is gewoon goed om dat met elkaar te bekijken. En ik heb daar wat bijbelplaatsen. Ik heb bewust daar even dat woord laten staan om u te laten zien. Het is uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Waar Paulus dan spreekt over degene die u leiden in de Here. Nou, als je dat nou gewoon gelijk corrigeert, zeg maar, terugbrengt naar wat de grondtekst zegt, dan wordt dat broeders die voorstaan in de Heer. En dan heb je het ten diepste over wandel. Ik heb daar een plaatje bij gekozen, omdat ik daarbij terecht kwam. Pieter zei dat zo heel mooi, hè, dat voorbeeld wat hij gevonden had. Nou, ik denk, wat is nou voorstaan in de Heer? Het heeft met wandel te maken, maar je zou ook mogen denken aan bijsturen. En dan niet besturen, daarom heb ik hem bewust zo gekozen, maar bijsturen. Dat is iemand bijroepen, iemand aanspreken. En dan is het kader natuurlijk de gemeente, mensen uit die gemeente, leden van die gemeente. Want bij besturen, en daar moet je dus van wegblijven in de zin van, er zijn geen sturende broeders, het gaat om wat hij loswerkt. En als je dan kijkt, en ik ben gewoon tenslotte wat dat betreft wel de docent, bijsturen, dat heeft zoiets als de stand van het roer corrigeren, zodat het schip de gewenste koers nauwkeuriger aanhoudt. Nou, als je gewoon de tekst leest waar lijden staat en je vervangt dat door voorstaan en je denkt aan die gedachte, dan komt het meer op zijn schriftuurlijke pootjes terecht. Je mag het ook, en dan wordt het wat abstracter zeggen, een nodige aanpassing in de gevolgde werkwijze. Dus 1 Thessalonicenzen 5, die voorstaan in de Here. En zoals dat dan staat in Titus 3 vers 8, die voorstaan in goede werken. En dat is dan heel goed om je dat te realiseren, dat je dat terugkomt, en dat heb ik eronder met wat kleinere letters gezegd, wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 10, waar staat goede werken die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zouden of zullen wandelen. Dat voorstaan is dus iets heel anders dan dat Nederlandse woord wat wij dan lijden noemen. Het gaat om die dienende gelovige die voorstaat in de Here, die voorstaat in goede werken. En ik denk dat het gewoon goed is. God zet mensen in. Ze worden niet aangesteld door broeders. Nee, God zet mensen in voor de gemeente tot dienstwerk. En er kunnen zaken zijn die dreigen mis te gaan. Nou, dan is daar een dienaar, dan is daar een dienende, dan is daar een oudste die zorg besteedt aan degene waarmee het dreigt mis te gaan. Of dat bijsturing behoeft. Ik denk dat je zeker niet de fout moet maken van, oh, het gaat nu helemaal uit de hand. Ik moet u wel zorgen dat controle er blijft. God heeft die controle en het is niet zo dat in dat leven het afhangt van of jij wel of geen controle heeft. Die controle die ligt bij God. Als je doorkijkt en dan kom je terecht bij Filippenzen, dan schrijft Paulus die brief aan de gemeente te Filippi en dan staat er aan al de heiligen in Christus Jezus. En wat zijn nou al die heiligen? Dat zijn degenen die God voor zichzelf apart heeft gezet. Dat zijn dus gelovigen. En dan staat er, en dan ben ik weer terug, aan al de heiligen in Christus Jezus. Nou, de waarde van die zaak weet u. Die in Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Tezamen met hun opzieners en dienaren. En ik denk dat degenen zijn die God in de gemeente inzet. Dan ga ik door, want ik wil met u kijken naar die twee woorden waar ik het nu over heb. Het eerste woord is dan het woord oudste. Nou, het Griekse woord staat erachter, presbyteros, denk aan senior, denk aan ouderen. En dan kun je een heleboel dingen denken. En ik heb het even kijken, daar gezegd, dat zijn de oudsten die goede leiding geven. Dat zijn dus de oudsten die voorstaan. Zo voorstaan dat een ander daardoor geholpen wordt. En dan gaat het over wat er in de gemeente is. En dan krijg je een gegeven moment wat iets in de commissie onderwijs als gesprek voorbij kwam. Er moet een dienst komen, dat is goed. Dan krijg je bijvoorbeeld een oudste die dat organisatorisch oppakt. En dan krijg je daarna een ander die dat gaat invullen. Dus die organisatorische taak is goed om dat even te realiseren. Die inhoudelijke kant ligt dan ergens anders. Bij een oudste gaat het om hele gewone dingen, om levenservaring. Om wijsheid. En die staan dus voor, wat zaken betreft, in de gemeente. Nou, dan zegt Titus 1 vers 5 tot 7... lees het maar, daar valt dus oudste en dan zegt hij gelijk, spreekt hij over dat ze beschouwd worden als opziener. En als je dan 1 Timotheus 5 vers 17 ernaast leest, dan staat daar, de oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht. Nou, over die oudsten die hier even genoemd worden in die eerste brief aan Timotheus, daar staat dus niet de oudsten die goede leiding geven, maar het gaat om de oudsten die goed voorstaan. En wat er dan verder gezegd wordt, dat is misschien voor een ander moment wel goed om te bekijken. Maar dat woord oudste, dat heeft dus te maken met ouderen, met iemand die levenservaring heeft. En God zet die persoon in op de plek waar hij hem nodig heeft. En vaak is dat in een zaak van organisatie, hoewel er bij zijn titels dus ook oudsten zijn die spreken, die de prediking verzorgen. Hè, en dan worden er wat dingen bijgezegd. Nog zo'n punt is, dat is het begrip, en dat vind ik eigenlijk wel het mooiste, het begrip opziener. En dat is dat bekende woord episcopus, waar bisschop vandaan komt, en daar gaan we gelijk heel ver van weg. En ik steek u heel erg bij nu, ik ga naar de schrift terug. Als je het letterlijk neemt, is een episcopos, of een episcopos, dat is een opmerker. Dat is de letterlijke term. Een opmerker. En ik denk dat het gewoon goed is, hè, als je dat realiseert. Ik heb gekozen voor Filippenzen. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belang, maar ook op die van ieder ander. Hè. Laat ieder niet alleen opmerken op zijn eigen belangen, maar ook op die van een ander. En ik denk dat dat goed is. Titus wordt door Paulus achtergelaten op Kreta, hè, om zaken waaraan het ontbreekt te verbeteren. Wat verbetering betreft recht te zetten. En het is heel mooi als je die woorden bekijkt in het Grieks wat er staat. Maar het is heel bijzonder. Dat opmerken, dat is een zaak om het goed te bekijken. Hè, bij opziener zit dat er allemaal achter. En dan kun je een heleboel teksten nalopen. Bijvoorbeeld, ik noem even een paar teksten. En die heeft dat misschien dat boekje met daarin de concordante tekst naast de MBG-tekst. Dan kan je zo het Griekse begrip eruit halen. Er staat in Romeinen 16, vers 17, dat gij hen in het oog houdt. Er staat dus gewoon dat gij hen opmerkt. En moet u maar die context lezen. Of 2 Korinthe 4, vers 18, ons jaarthema. Dat wij niet zien, dat wij niet opmerken, staat er dan eigenlijk heel letterlijk. He, en het is gewoon goed om op te letten, zeker als er obstakels op de weg zouden zijn. En dat bijvoorbeeld het kader wat er staat in Romeinen 16. Nou, zo zijn er een heleboel teksten die net die hele duidelijke betekenis krijgen. Gelaten 6 vers 1, ziende op uzelf. Dat is opmerken, opdat ook jij niet beproefd wordt. En dan wat we natuurlijk in Filippenzen 2 vers 3 hebben gezegd, net laat niet ieder op zijn eigen belangen opmerken, maar op die van ieder ander. En in Filippenzen 3 vers 17 staat dat nog een keer zo. Dus eigenlijk is het wel goed als u dit naleest, naluistert, en dan uw boeken erbij pakt, waarin die concordante, waarin de MBG-tekst staat met daarnaast dat Griekse woord, en dan ziet waar dan lijden vertaald wordt of ziende op vertaald wordt, dat je kunt terugkomen bij dat Griekse woord. Want het woord opmerken is eigenlijk heel bijzonder. Als je het letterlijk gaat bekijken, dan betekent dat zoiets als bijzondere aandacht schenken aan. En als het dan gaat om een opmerken, als je een opmerkelijk mens bent, als je dingen opmerkt, dan ben je iemand die daar bijzondere aandacht aan schenkt, want het valt je op. En ik denk dat het gewoon goed is, dat bij dat opmerken bijvoorbeeld daar ook een connectie gelegd wordt, een verband gelegd wordt met de gelovigen, dus het heeft te maken met een herderlijke taak. En dan zijn er nog wel meer dingen. Bijvoorbeeld, ik geef het even aan hoe een tekst van karakter kan veranderen. In 1 Timotheus 3 vers 1 staat indien iemand staat naar het opzienersambt. Er staat eigenlijk gewoon niet meer. Indien iemand staat naar het opmerkingen. Het opmerking staat er. Naar het merken op anderen. Dus naar dat streven. Helemaal niet het opzienersambt. Dan krijg je gelijk weer hiërarchie en andere toestanden. Nee, opmerking. Iemand die een ander opmerkt. Zorgt voor die ander. Of noem dat maar op. Nou, ik denk dat dan krijg je het weer. Als opmerken is bijzondere aandacht schenken aan, dan ligt er ook weer een verband met het zorgen voor de gelovigen, dus met een herderlijke taak. En ik denk dat als je dat nou zo bij elkaar zet, dan is dat heel bijzonder. Henry Ford, zegt nog iets. En die zegt, samenkomen is een begin. Samenhouden is vooruitgang. En samenwerken is succes. Als je dat nou gewoon even aangeeft naar ons toe. En dat zijn soms van die dingen die je eventjes moet realiseren. He, opmerken, bijzondere aandacht schenken aan. Wat ik ontdek, en ik ben er ontzettend blij mee, is dat er op allerlei plaatsen in de gemeente, of dat nou een vrouwengebedsgroep is, of een aantal broeders die bij elkaar komen om te bidden, of andere groepjes die bij elkaar komen omdat God ze een bepaald dienstwerk gegeven heeft. Het is zo enorm dat God in ons midden, zo zie ik dat is, hey, er komen weer gesprekken op gang. We staan niet meer tegenover elkaar, bij wijze van spreken, laat ik het even zo voorzichtig zeggen, nee, we staan naast elkaar, dat ontdekken we, en we gaan met elkaar in gesprek. Hoe bijzonder is het, het is wat Pieter zei, hoe lieflijk, en hoe goed is het als broeders te samen wonen, als we beseffen samen leden van het lichaam van Christus te zijn. Dus een opziener is iemand die zaken opmerkt, een oudste is die zich laat inzetten door God. Niet wordt aangesteld door andere mensen. De enige die inzet, dat is God. Dus het zijn twee woorden die een aantal hele mooie lijnen hebben. En ik moest denken aan, en misschien vindt u het onheilig voorbeeld, dan heb ik het gewoon niet gezegd. Maar het is, denk maar aan een coach. Dat is dan degene die op de televisie geïnterviewd wordt in Studio Sport of zo. Dat is de man die de lijnen uitzet. En hij kan niet, als hij niet geholpen wordt door een team van mensen om hem heen. Door een team die allemaal hun taakje verrichten. De fysiotherapeut. De keeperstrainer. De teamleden die een geblesseerde speler terugbrengen. Kijk, die speler moet het uiteindelijk gaan doen. Die moet aan de bal. En toen, misschien vindt hij het een heilig voorbeeld, maar ik vind het wel mooi, dat Christus de coach is. En dat hij gelovigen aan de hand van wat hij uitzet, dienstwerk laat verrichten. En dan is een opmerking die ik bij Pieter ook al teruggehoord heb. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Het staat ook heel duidelijk en geprononceerd onder zijn schema. Een fijn schema trouwens, waarin een aantal zaken terug zijn gebracht bij, volgens mij, het dienen, het dienen en het dienen. Er is geen eenheid van het lichaam van Christus als niet ieder lid zijn stukje dienstbetoon verricht. Dus eigenlijk zeg ik, er is eenheid van het lichaam, omdat ieder lid een vorm van dienstbetoon heeft. Want soms, dat is nou eenmaal het probleem in bepaalde kringen, worden bepaalde dienstwerken op een voetstuk geplaatst waar ze niet zouden moeten staan. En daarom is het gewoon goed dat God dat gewoon aangeeft van, hey, wacht even, heb je opgemerkt dat? Heb ik je ingezet daar? En ik denk dat dienstbetoon kan zijn, het gebed voor mensen om je heen. Het is heel opmerkelijk als je met iemand praat. En ik denk dan bij zo'n opmerker, zo'n opziener, dat hij ziet van, er is meer aan de hand dan wat je aan de buitenkant ziet. Ik zie ogen die wat zeggen. Ik zie ogen die moeite hebben. Daar moet ik wat tegen zeggen. Dus ik denk dat we, en dat wordt dan op allerlei manieren gezegd, maar het is enorm om je te realiseren dat God ons aan elkaar heeft gegeven. Ik denk dat dat bijzonder is. Dat we dat mogen koesteren. En dat we niet als iemand, ik zeg het anders, ik heb een trouwgesprek voorbereid met een predikant uit een andere kerk. En we hebben de taken verdeeld. En toen een gegeven ogenblik zei ik, voor de zekerheid, ik zal wel zeggen in de predikatie die ik mag verzorgen, dat God de redder is van alle mensen. Dat springpunt kan ik niet laten. En toen zei ze, dan moeten we daar eens een stevig gesprek over hebben. Ik zei, nou, dat wil ik wel gelijk met u houden. Ik had een collega die Pinkstervoorganger was, ten zuiden van Rotterdam. En die zei van, ach Dries, we zitten samen op dezelfde snelweg. En wat betreft God, de redder van alle mensen, ik ga gewoon een afslag eerder eraf. En jij gaat helemaal tot het eind. Ik zeg, ik denk dat ik dat als antwoord geef, dus dat gesprek hoeft voor mij verder niet. Tuurlijk wel, als het moet, maar ik denk dat het gewoon boeiend is dat we zo met elkaar nog een keer hebben mogen kijken. En ik vond het heel blij, we hebben met Pieter nog even erover gepraat, dat schema dat er ligt. En daarom heb ik het bewust niet van tevoren in handen gegeven, anders ga je aan het schema kleven. Maar dat zet de zaken gewoon, Christus is het hoofd en de rest dient. En Christus bepaalt waar die de broeder of zuster nodig heeft, waar hij die inzet. En dan heeft de een, is opmerkelijk, de ander heeft, en zo hebben we allemaal ons specifieke dienstbeloon. Ik ben heel blij met mensen die bidden voor anderen. Heel blij met mensen die gezien, maar vaak ongezien, dingen doen voor die ander. En ik denk dat het gewoon goed is als we de studie nog een keer terugluisteren. He, dat zo alle taken die er zijn, taken is een verkeerd woord, ik trek het onmiddellijk in. Alle inzetting die er door God wordt gedaan, als we ontdekken, die is van God. En jij mag zo dienen en ik mag zo dienen, dan gaat het niet om een grote dienaar. Maar dan gaat het ten volle en ten diepste om een grote God. Ik wou niet te lang meer praten, wat dit onderwerp betreft. Ik heb nog een heel verhaal. Maar ik wil u toch wel wat gedachten meegeven zo aan het eind van de zaken die we besproken hebben. Kijk, jonge mensen of jonge gelovigen, die hebben verdere onderwijzing nodig. Die hebben herderlijk dienstwerk nodig. En voor dat herderlijke zijn er herders, die elders in de schrift wel eens opzieners oudsten worden genoemd. Maar een herder die omziet, die zorgt voor. En bij dat herders en leraars, Daad en ik hadden het daar nog over, je kunt dat scheiden, maar je kunt ook zeggen, herders en leraars, dat zijn twee kanten van één medaille. Waarbij de herder altijd leraar zal zijn, want hij reikt de schrift aan die moet dragen en die er moet zijn. En een leraar niet kan spreken vanuit de schrift zonder de herderlijke zaken aan te roeren. Dus dat herders en leraars, dat zijn dus twee facetten van één dienstwerk, denk ik. Het is goed om over na te denken. En verder is het denk ik heel goed, het gaat, en ik denk dat dat geklonken heeft in alle onderwerpen die zo geweest zijn, de eerste avond en vanavond, dat is, ik denk dat het goed is dat we ons realiseren, het gaat om dienen, om dienstbaar zijn aan het geheel. En het geheel is het lichaam van Christus. Die plaatselijke gemeente die wij daarin mogen zijn. Dat is dienstbaar ten opzichte van de gemeente, ten opzichte van de gemeenschap van gelovigen. En dan realiseer je, hoe kan een mens op de plaats van God staan? Dat kan nooit. Een mens op de plaats van God hoort daar niet. Als het gaat om dienstwerk, als het gaat om dienen, dan is dat nooit dwingen. Dwingen is tussen God en de mens in gaan staan, is jezelf macht toe-eigenen. En dat is niet wat het evangelie wijst. Daarom denk ik dat dienaren, bijvoorbeeld in de breedste zin dienaren, regelmatig overleggen om het dienstwerk in gezamenlijkheid uit te werken. En als er één ding duidelijk is, het is niet elk voor zich, maar het is God in alles. En ik denk dat het bijzondere is, en dat is fijn om zo naar elkaar te kunnen kijken, Christus is het hoofd. En alle leden van het lichaam van Christus dienen hem in hun eigenheid, op de plaats die hij wijst. En ik denk dat dat het mooie is. Wat is nou de gemeente? Dat is de gemeenschap van degene die het evangelie verkondigd gekregen hebben. En in geloof daarop antwoord geven. Ik denk dat het gewoon goed is om ons dat te realiseren. En dan heb ik gelijk de brug gelegd naar het volgende. Wat ik ook met u tenslotte wil doen, dat is samenkomen tot Gods eer. Ik wil met u kort kijken naar de dienst op zondag. Waar het gaat om verbondenheid, om gebondenheid, om ontmoeting en verkondiging. Kijk, als u, net zoals ik, kijkt naar de dienst zoals we die als gemeente Ebenezer in Rotterdam zondags hebben, dan zou je goed moeten nadenken over bezoekers, over de functie, over de inhoud, over de doel en uitwerking. En daar met elkaar dat aan de orde stellen. En waar het mij om gaat is, en daarvan was ik blij met wat Hans verleden week deed. Hans schetste het ontstaan van de gemeente Ebenezer. Eerst die zonderschool, waaruit later die gemeente ontstond. En daarin klonk iets wat nog steeds zou mogen zijn. Dat diepe ontzag voor het woord van God. Voor het evangelie van genade en verzoening. En wat ik nu met je wil doen is eigenlijk de actuele situatie beschrijven. En wij kunnen dat. We zijn er. We kunnen dat nog doen. Of we hebben de computer die aanstaat waar we elkaar mee kunnen volgen vanuit misschien verte. Maar wat is nou de dienst? Dat is een moment in de week, ik heb het zo geformuleerd, waarop leden van de gemeente elkaar ontmoeten. En die ontmoeting die gebeurt niet zomaar. Maar het is, je beseft verbonden te zijn met gelovigen die op andere plaatsen samenkomen. En we bidden altijd als we de dienst beginnen met elkaar in waar later de crèche wordt gehouden. Je bent verbonden met al diegenen die hem kennen. Hè, en die wandelen willen tot zijn eer. En dat noem je natuurlijk vaak, wat net ook klonk, Filipijnen, broeders in Canada, de mensen in België. Die verbondenheid is er. En wat kom je doen? Op zondagochtend, dat is antwoord zoeken op je vragen. Je beseft als je elkaar ziet dat je verbonden mag zijn in het dienen van dezelfde God en Vader en dezelfde Heer Jezus Christus. En ik denk dat het goed is dat het evangelie van liefde, genade en verzoening, zoals Paulus dat verkondigt, daarbij centraal staat. Het evangelie wat je werkelijk mag noemen, een kracht van God voor wie gelooft. En je realiseert je soms ineens heel scherp weer, wat zijn we rijk. Dat we rijk zijn en mogen wandelen naar wat we weten. Iemand schreef, en het is een dienaar die aan de Overschietse Kleiweg woont. De boodschap die Paulus ons brengt als apostel van de heidenen is enorm bijzonder. Op niet mis te verstaande wijze laat hij zien wat voor plekje wij mogen innemen in zijn plan. Ieder woord is geladen, ieder detail is van belang, voor wie is het geschreven? Waar komt een bepaald woord allemaal voor en wat is dan de betekenis? De profetische betekenissen uit het Oude Testament, waar spreken deze van? De typologische betekenissen geven een aparte laag aan. De weggenomen bedekking geeft zicht op Gods plan en dan staat er, we weten zoveel. En weten is altijd een kwestie van daarna mogen zakken. Het is gewoon goed om ons te realiseren, hè, dat we gemeente mogen zijn. En dan als je met mensen praat die niet hier kunnen zijn, niet in de dienst kunnen zijn, laat ik het zo zeggen, hè, dan proef je gewoon, we benijden jullie, want je kunt elkaar elke week, ze denken dat we dan de hele week bij elkaar koffie zitten te drinken, dat is weer wat anders. Maar ze missen wel dat even dat contact, even die 5 minuten, waardoor je dus weer gesterkt naar huis gaat. En gelukkig is de uitzending daar heel erg mooi voor geschikt. Maar er gaat toch niks boven een hand op je schouder, hè, en een knipoog enzovoort. Dus wie bezoeken nou de dienst? Dat zijn de gelovigen die horen wat hun draagkracht, richting en verwachting geeft. En die klinkt vanuit de breedte van de schrift. Je krijgt hem verkondigd, Christus. En je ogen en je oren en je hart zijn geopend voor het evangelie van genade en verzoening. Maar gelukkig zijn er niet alleen volwassenen, er zijn ook jongeren en kinderen. Er worden bezoekers meegenomen, gasten meegenomen. En ik denk dat het goed is, hè, dat we ons niet realiseren dat er elke zondag die rechtstreekse uitzending is. Iemand zei laatst, toen we een bijbelstudie hadden en er 23 mensen waren, dezelfde avond meldde die mij, zeg, even ter bemoediging, ik was niet ontmoedigd, maar even ter bemoediging, 100 hebben er gekeken en 70 hebben er geluisterd. Dat is een aardige zaal, toch? He, en ik denk dat dat het punt is waar we aan moeten denken. He, en dat is het ook wat het mag zijn. En wat is dan de functie van de dienst? Ik heb het dus over functie, inhoud, doel en uitwerking. Nou, waarom komt u nou naar de zaal? Ik denk dat u komt om hem te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. En ik denk dat het geen zaak is van alleen maar kennis, maar leven we wat we weten. En daar heb je kennis voor nodig om dat te kunnen doen. En komt in die ontmoeting, als we elkaar treffen, Gods liefde in actie? Is het die liefde van hem die ons verbindt en samenbrengt? Of samenbrengt en verbindt, moet ik het zo zeggen. En krijgt die liefde van hem in de aandacht voor elkaar gestalte? We komen samen. Ons geloof wordt versterkt en opgebouwd. We worden bewust dat we hem kennen en door hem gekend zijn en hem willen dienen. En samen ontdekken we willen dat in de gezindheid van Jezus Christus onze Heer. En dan zijn er daarnaast ook van die momenten die gemeenteleden in staat stellen elkaar te ontmoeten. En dan zou het zo heerlijk zijn als dat zo na zo'n maaltijd zo is of op een ander moment, dat je dan praat met degene die je eigenlijk nooit spreekt. En wat is nou de inhoud van de dienst? Ik geloof dat ik dat ook nog... Nou, ik heb nog maar even zo'n dienst op een andere plek laten zien. En ga niet zitten kijken waar ik zit. Dat ziet u niet, daar is te klein voor. Maar dat is Maren, ook zo'n plek waar het evangelie wordt verkondigd. Kijk, dan start de dienst. En waarom start de dienst? Dat zei iemand laatst tegen me. Waarom doen we dat eigenlijk? Mededelingen. Omdat jij en ik bepaald worden bij de vreugde die er is en het verdriet. Wat je hoort, leidt tot gebed en tot misschien wel zo'n concreet ding als het sturen van een kaart. En dan krijgen we daarna de liturg. Dat is nou echt ook een dienende broeder. In de zin van, hij leidt de gemeente, neemt de gemeente mee naar de predikatie. En daarin vervult die liturg een hele eigen rol. Stelt misschien wel, zoals die diaken die we net gezagen, stelt gemeenteleden voor uit een ver land. Maar wat is het heerlijk dat het niet alleen het woord is, maar dat we ook in de liederen die we zingen, zingend mogen geloven en gelovend mogen zingen. De rol van de muziek. Wat heerlijk als je ineens hoort dat die gemeente opruist in het zingen en de Heer de lof en de eer brengt. Het is niet alleen het verkondigen van Gods woord waar het naartoe gaat, maar het is ook de vreugde als je zingt om het werk dat Christus verricht heeft en verricht. Het is uiten van geloof. Het is geloof op een hele andere manier vertolkt. Het is oog hebben voor hoofd en hart. En het is zingen, samen zingen, tot lof van God, hem de lof en de eer brengen. Ik denk dat is het heerlijke van mogen zingen met elkaar. En is het fijn dat het klinken mag. En dat het soms wel eens zo is dat het ene vak wat sneller wil en meer wil dan het andere vak. Maar dat is dan meer een probleem voor het geluid. Nou, en dan krijg je het prachtige moment dat de bloemen naar boven gaan. De kindertjes naar de zonderschool. En dat is toch ook waar je voor gebeden hebt en voor bidt. Dat daar jouw kind, jouw kleinkind, mag ik zeggen, mag horen verhalen uit Gods woord. Dan horen ze ook van een God die naar hen omziet in liefde, die bij hen betrokken is. Dat hij degene is op wie ze mogen rekenen. En soms zijn kinderen daar heel open in, heel eerlijk in. Het is soms zo simpel voor ze. En voor de laatste zonneschoolklas, of de oudste zonneschoolklas heet dat, er zijn er dan gastsprekers, tussen aanhalingstekens, die met de oudste klas over onderwerpen praten en dat een knipoog geeft naar de doorstroming naar het jongerenwerk. En het bijzondere is, breed uit wordt het woord verkondigd. En die predikatie die klinkt, is niet bedoeld om studerend allerlei zaken aan te reiken en louter kennis te bevorderen, maar het hart wil aangesproken worden. Met wat je nou zegt, broeder, ja, daar zeg ik amen op, maar hoe werkt het dan? Die zet een gelovige wandel voor ogen. En ik vind het mooie, we zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Het woord werkt in elk van ons iets anders uit. En toch hetzelfde. We willen allemaal van hem zijn. Dat is de inhoud van de dienst. En wat is dan het doel van de dienst? Ik denk dat het doel van de dienst ook is dat woord als het ware een gezicht geven. Hoe verhoudt datgene wat nou klinkt tot de wandel? En ook gelovigen krijgen een gezicht. Je bent met elkaar verbonden. En je bent blij dat je elkaar mag treffen. degene die God ook in de gemeente heeft geplaatst en die die naast ons zet. En ik denk dat dat het heerlijke is. Gods woord wordt verkondigd. Zijn woord wordt neergelegd in het hart van gemeenteleden. Ik had een gesprek met een mevrouw vanmorgen. En daar kwam natuurlijk wel het een en ander voorbij van de gemeente. In de zin van, dus wat me nou opvalt, is dat u helemaal niet oordelend klinkt. We hadden het over leerlingen, of we hadden het over wat er in de wereld enzovoort voorbij kwam. Want Gods woorden zijn zo enorm, wat een God hebben we niet, die nou omziet naar allen. En ik denk dat het woord van God geest en leven betekenen en nooit iets abstracts. Ze zijn leven voor wie ze vinden, zegt de spreukendichter. Medicijn voor het lichaam, ook voor het lichaam van Christus. En ik denk dat dat het bijzondere is. Als je 28 jaar bent en je weet niet wat je met je leven aan moet. En je loopt na te denken en daar komt de dood ook regelmatig in voorbij, zei iemand. En dan krijg je ineens, doordat het woord verkondigd wordt, krijg ik antwoord op mijn vragen, krijg ik een doel in mijn leven. En meer nog, je hebt verwachting gewekt. Ik denk, dat is het heerlijke. Dus dat is de uitwerking. Wat werkt het uit? We mogen woorden, Bijbelse woorden, denk aan proostemie. We mogen Bijbelse woorden neerleggen in ons eigen hart en in het hart van anderen. Hoort u? Neerleggen. Niet opleggen. Dat is niet naar de schrift. Geen dwang. Neerleggen. En ik denk dat is, als nou dat woord van God ons wordt gegeven, dan is het goed om dat te overdenken. En daarover in gesprek te zijn. Wat zegt Vader? Wat zegt het jou? Wat zegt het mij? En dan gaat het niet om uniformiteit, koekoek eenzang, maar het gaat om je samen in dat woord verdiepen en je erdoor te laten gezeggen. Iemand schreef me laatst een mail. Hij zei, ja, maar kijk eens. Ja, toen kon ik gelukkig dat beetje expertise wat ik als docent Nederlands heb opgedaan, kon ik in stelling brengen om te zeggen, kijk, dat lees je verkeerd, het accent ligt verkeerd, dit staat zo en zo. Ah. Nou snap ik het. En soms daarin heb je elkaar nodig van, oh, nou snap ik het. Hé, dat is goed dat je dat vraagt. Ik had eigenlijk nooit geweten dat je zo met zoiets kon zitten. We mogen Bijbelse woorden neerleggen in het hart. En dan krijg je, degene die dat doet, dat is de spreker. En die staat niet in tussen Christus en de gelovigen. Degene die spreekt en die voorstaat op dat moment, staat in wezen naast die andere gelovigen. En één ding is luid en duidelijk, en dat is gewoon in die eeuwen die we achter onze rug hebben heel moeilijk bevechtbaar. Maar het gaat niet om de boodschapper. Het gaat om de boodschap. Ik vind het mooiste voorbeeld als je daar naar huis rijdt. Niet te veel naar kijken, want dan zit je erop. Maar die lantaarnpaal is het mooie voorbeeld. Heb je ooit een lantaarnpaal gezien die zegt van, hey, kijk mij eens. Nee, die lantaarnpaal, die legt zijn licht daar neer, op de weg. Daar moet je zijn, daar moet je je weg kunnen vinden. Zo zet een lantaarnpaal dus niet zichzelf in het licht, maar hij belicht de weg. De dienst is een plek waar jij en ik mogen komen, waar de leden van het lichaam mogen komen om te worden opgebouwd. Om antwoord te vinden op vragen en antwoord te krijgen op zorgen. En die antwoorden komen uit Gods woord en klinken tijdens een predikatie. En de gelovige mag komen en weten, ik hoor erbij. Zo treffen gezinnen elkaar, zo groeien kinderen op, samen op, in het kennen van hem. Dus blijdschap om een geboorte, blijdschap om een aangekondigd huwelijk. Er wordt meegeleefd met ziekte en verlies, met dood en met rouw. Er is gebed en er is voorbeden. Want er is veel lijden. En dat is niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. En ook niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat mag allemaal in ons midden plaatsvinden in het besef dat we naast elkaar staan, dat we naar elkaar omkijken, dat we dienstbaar willen zijn. Dus wat we weten mag vertaald worden naar leven, naar de liefde van Christus. Hij is degene die leidt. En ik denk dat het gewoon goed is. Het weten van deze zaken, ik citeer, is één ding. Het in praktijk brengen hiervan is het andere. In liefde met elkaar leven in een gemeenschap als die van ons, hoe geef je dat handen en voeten? Hoe en waar kunnen mensen leren om te laten zien dat dat weten, hebben van kennis, een uitwerking mag hebben naar onze naasten? Ook in onze gemeente is er veel lijden, er is geestelijk lijden, maar ook lichamelijk. En jij en ik, onze gemeente, heeft nodig dat we weten wat er staat geschreven. Natuurlijk. Maar zeker ook een liefdevolle broeder of zuster die naast je staat en die dat weten vertalen kan naar de belangeloze liefde van Christus. Ik denk, ik zou ze iets kunnen bedenken als je in één zin tegen me zou zeggen, wat is voor mij de samenkomst, wat is voor mij de dienst? Dat is een mix van weten en toegepaste liefde. Ten slotte. Hans Groeneboer zegt in zijn boeiende boekje Kerk aan de Keukentafel over de kerk, over de gemeente, het volgende, citaat. Het is een stabiele, veilige plaats waar mensen zich kunnen verbinden in een relationeel netwerk midden in een snel veranderende wereld. Ik denk dat dat goed is. Dat we een plek hebben waar we ons kunnen verbinden. Waar verbondenheid is, waar verbinding gezocht wordt met hem en met elkaar. Gemeente zijn is hem ontmoeten. En samen met die andere gelovigen ook niet alleen hem ontmoeten, maar ook elkaar. En ik denk dat het goed is. En dat is dan een punt van organisatie, waar dan dienende broeders voor kunnen zijn. Is er voldoende gelegenheid tot ontmoeting, of moeten er andere vormen van elkaar treffen, georganiseerd worden. Ik heb even heel kort en best op tempo met u nagedacht over samenkomen tot Gods eer. En ik denk, en zo wil ik het afsluiten, het gaat in de dienst om met elkaar te zingen en te horen wat Gods woord zegt. En wat is samenkomen anders dan gehoor geven aan hem die ons samenroept? Met de bedoeling ook dat we verbondenheid ervaren. Ook in het onder de verkondiging zitten met elkaar. Verbonden te zijn. Eigenlijk is de dienst niks anders en niets meer en niets minder dan ontmoeting en verbinding met hem en met elkaar. Tot zover.